Goedemiddag allemaal. Deze woensdag 3 maart 2021. Ik heet u allemaal van harte welkom bij deze digitale deel van de sessie. Iedereen die live meekijkt, iedereen die eventueel later meekijkt. Ik heet alle mensen van buiten, heet ik van harte welkom. Mijn naam is Han Thomassen. Ik ben voorzitter van deze commissie. En naast mij zit mevrouw Kroonen als commissiegriffier. Het is weer gebruikelijk zelf uw microfoons aan en uit te doen. Ik sluit aan bij de aftrap die al eerder geweest is bij EMS. Met de verkenning van de perspectiefnota. En dan komen we bij het tweede agendapunt van deze commissie. En dat is de topklas 2.0. Het restsysteem efficiëntieanalyse gegeven door Liander. Deze agendering is wellicht iets anders dan u gewend bent. Daarom een korte toelichting. We hebben afgesproken dat we een vormvrije beeldvorming kennen. Dit houdt in dat we op verschillende manieren en door verschillende mensen informatie kunnen krijgen over onderwerpen die van belang zijn voor uw taken als statenlid. Het onderwerp dat er nu op de agenda staat is geagendeerd door Liander, de netbeheerder van onze provincie. Ze hebben een analyse uitgevoerd op de systeemefficiëntie van de RES en willen deze resultaten met u delen. Dit biedt een kader voor verder behandeling van de rest in deze commissie. Omdat Liander de initiatiefnemer is van de agendering, is er geen gedeputeerde aanwezig en ook geen ambtelijke ondersteuning. Deze vergadering is dus niet bedoeld om vragen aan hen te stellen. Hiervoor krijgt u in aanloop naar de besluitvorming nog de mogelijkheid. Ook de invulling van deze beeldvorming is anders dan u gewend bent. Ik geef zo meteen het woord aan de heer Dijkstra. Of een van de anderen, ik weet niet precies of misschien meneer Parker. Ik ga kijken. Ik zie dat meneer Parker het woord gaat voeren als eerste. Hij geeft een interactieve presentatie. In de appgroep kunt u reageren op in dit geval meneer Parker zijn verhaal. Of aangeven een vraag te hebben. Dan krijgt u het woord van een van de heren. Enkele statenleden hebben al aangegeven een eerste termijn te willen. Omdat we niet echt gebruik maken van termijnen bij dit onderwerp, zal ik voorlopig hier niks mee doen. Mocht er later nog een nabrander zijn, dan kunt u dat altijd het woord vragen. Ik geef direct aan het woord aan de heer Dijkstra. En de heer Dijkstra zal dan ook op uw vragen reageren als u die aangeeft, zonder mijn tussenkomst. Meneer Parker, gaat u gaan.
Ja, we zijn met z'n drieën. Hartstikke bedankt, Han. Thomas. Wij zijn een uurtje bij jullie. En wat belangrijk is om te realiseren is dat dit gedeelte normaal gesproken in 2,5 uur gebeurt. Dat hebben we in Noord-Holland ook net gedaan. Bij u valt het uiteen in een restgedeelte vandaag. En in een waterstof, warmte en mobiliteitsgedeelte. Mijn naam is George Parker. Ik werk namens Liander als dagvoorzitter. Ik heb het proces begeleid naar de interactieve sessies toe. Ik ben creatief producent. Ik heb verschillende duizenden keynotes over innovatie en verandering gedaan. De nodige carrières achter de rug. En waarvan er één is, overigens, illusionist zijn. Naast consultant, programmeur en allerlei technische beroepen. En de reden daarvoor was waarneming testen. Hoe sturen wij onze perceptie? Hoe gaan wij om met veranderingen? Zitten we soms klem in het verleden, terwijl er een nieuwe toekomst nodig is? Nou, daar zal ik het nodige ook voor ontspannen. Want ontspannen mensen hebben over het algemeen een betere capaciteit voor informatieopname. Voordat ik daarmee begin. Mijn rol vandaag zal zijn vragen stellen, interacteren, mogelijk hier en daar wat kleine voorbeelden geven die over perceptie gaan, zodat u uiteindelijk, want dat is het doel van deze sessie en de sessies, ook op 12 april meen ik, om uw beeldvorming te verstevigen, u de gelegenheid te geven om vragen te stellen, te interacteren met ons waar u meer beeldvorming nodig heeft, om zodanig uw besluitvorming te kunnen ondersteunen. Met andere woorden, wat we vandaag gaan doen is u helpen om behoorlijk complexe materie om te zetten in dingen die begrijpelijk zijn. Om maar eens te beginnen met zo'n klein ontspannend voorbeeld. Dit is een biljet van 30 euro. Dat is tamelijk onbegrijpelijk voor nu. Maar dat biljet kunnen we omzetten in een biljet van 20 euro en een wit biljet. En dat wit biljet zullen we nog begrijpelijk moeten maken. Dus op het moment dat wij dat doen, begint het donkerder te worden. En donkerder te worden, begint onze besluitvorming bij te dragen aan het creëren van resultaten in de realiteit. En dan hou je nog steeds overigens het papiertje over. Maar dat papiertje heeft wat drukinkt op zich. En dat wordt toch anders waargenomen dan slechts een simpel wit papiertje. Daarmee een kleine metaforische ondersteuning van wat we vandaag gaan doen. We hopen van complexe dingen een beetje chocola voor u te maken. We vragen u om in de chat, heb ik toegang gekregen tot de WhatsApp-groep. Dat is dan deze manier van chatten met elkaar. Maar allereerst zou ik Mark Jurjes en Marco Dijkstra willen introduceren. En daar kunnen we een klein gesprekje mogelijk mee hebben, want er is al een topklas nummer 1 geweest. Marco, mag ik met jou beginnen? Jij gaat straks de presentatie over de rest doen. Ik hou de chat in de gaten en u kunt natuurlijk, in dit systeem is het bij u ook gebruikelijk volgens mij dat u uw stem kunt verheffen. Wat mij betreft is dat ook prima. We willen er zoveel mogelijk interactie van maken om u te dienen. Maar Marco, nummer 1, topklas nummer 1, die ligt al een enige tijd achter ons. Als jij daarnaar kijkt en je kijkt naar het moment van vandaag. Ik heb net een soort demonstratie metaforisch gegaan over ontwikkelingen. De tijd staat niet stil, zeker het afgelopen jaar is het nodige gebeurd. Kun jij aangeven wat de belangrijkste verschillen zijn, status topklas 1, status topklas 2, als het gaat over de rest?
Ja, dank u, George. Ja, dat was volgens mij 25 november 2019, dus weer een dikke anderhalf jaar geleden, dat ik hier stond bij jullie, toen nog fysiek in Lelystad. En toen stonden we eigenlijk aan de vooravond van de concept RES. Hebben jullie toen meegenomen over wat het energiesysteem is en wat de RES, zeg maar, de impact gaat zijn op het systeem. We hebben kort stilstaan bij mobiliteit. Nou, we zijn nu anderhalf jaar verder. De concept RES, die heeft u voor u gehad. Daar heeft u de besluitvorming over gedaan. En nu ligt binnenkort de definitieve RES 1.0 voor. Dat is ook de reden waarom we topklas 2.0 hebben bedacht. Als opvolging van de eerste topklas die we dan 1.0 hebben genoemd. Om u handvatten te geven als zo meteen het definitieve RES voor ligt. Waar u op kunt letten. En waar ook vooral de hiccups zitten die van belang zijn voor u als staat.
Oké. Dat is misschien handig om ook alvast een klein beetje een inkijkje te hebben in wat mensen op dit moment bezighoudt. Zou u ons... Weet je wat misschien goed is, Marco? Ik wil even nog Mark introduceren om misschien een klein filmpje te tonen. En dat is het filmpje van waar misschien wat nodige dingen in de herinnering wordt geroepen. En ik stel dan voor dat iedereen ernaar kijkt met de ogen op deze sessie. Wat zijn daar nog vragen over? Zijn daar onduidelijkheden? Waar gaat uw focus achter? Waar gaat uw belangstelling naar uit op dit moment? Hey, de echo was net weg, maar hij lijkt weer terug te zijn. Nou is hij weer weg. Mooi zo. Mark Jurjes, mag ik jou even introduceren? Want je doet mee met de sessie. Marco heeft de lead in de presentatie. Jij ondersteunt dat, want je weet ook veel vanaf. Kun je iets over je achtergrond vertellen en iets over je inbreng? Want je vertelde me gisteren dat je een blog had gelezen vanuit die tijd en dat je een aantal dingen waren opgevallen. Stel je even voor als je wil.
Ja, dankjewel. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Mark Jurjes en ik ben regio lead bij Alliander. En Flevoland valt daar voor een gedeelte binnen. En ik was gewoon even aan het grasduinen in een blog die wij destijds op ons eigen intranet gepost hebben. En de afdrong van die eerste sessie, toen daar gestart werd, zo moet ik het eigenlijk zeggen, was dat met het definiëren van het aantal procenten opwek van de 35 terawattuur, dacht destijds de regio eigenlijk wel voldoende richting te hebben gegeven voor de netbeheerder om het net te maken. En dacht, nou, Als je dat even terughaalt, en dat was volgens mij, ik weet niet, ik dacht eind 19 hoor, was die blog van, dan zijn we volgens mij een heel eind gekomen met elkaar in de tussentijd. Dus,
Oké, we zijn opgeschoten, dus er is een hoop bij te spijkeren op dit moment. Dankjewel, Mark. Marco, wij gaan straks aan de gang. Laat ik eerst dat filmpje over transportcapaciteit, dat brengt dat u in de stemming. En kunt u daarna in de chat of in de WhatsApp-groep mogelijk focuspunten zeggen. Dat helpt ons om het zo goed mogelijk toe te snijden op wat uw behoefte is. Ik ga mijn scherm delen. En dan start ik het filmpje. U ziet allemaal als het goed is, Liander in de midden staan.
De energietransitie in Nederland is in volle gang. We wekken steeds vaker duurzame energie op om de CO2-uitstoot tegen te gaan. Ons elektriciteitsnet speelt daarbij een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat nu eigenlijk? Om die vraag te beantwoorden, moeten we eerst weten hoe het Nederlandse elektriciteitsnet eruit ziet. Laten we beginnen op de plek waar energie traditioneel gezien wordt opgewekt. Bij een elektriciteitscentrale. Van hieruit wordt de elektriciteit getransporteerd naar huizen en bedrijven. Maar dit gaat niet in één keer. Het transport van elektriciteit begint via het hoogspanningsnet. Via deze lijnen wordt de stroom onder hoge spanning, namelijk zo'n 150.000 volt, naar een verdeelstation getransporteerd. Dit station is nodig omdat de elektriciteit van het hoogspanningsnet niet geschikt is voor gebruik van energie bij je thuis. Het verdeelstation zet de stroom om naar 20.000 volt. We hebben het dan over middenspanning. Van daaruit wordt de stroom verdeeld over meerdere kabels die onder de grond verder gaan. En uiteindelijk gaat de elektriciteit via transformatorhuisjes over op het laagspanningsnet. 230 volt. Net zoals de stroom bij huizen en bedrijven via het stopcontact binnenkomt. Het gebruik van ons elektriciteitsnet verandert. En dat heeft twee belangrijke oorzaken. De eerste is de stijgende vraag naar elektriciteit. Het aantal bedrijven en woningen neemt toe. En we gaan steeds meer elektrisch rijden. De tweede oorzaak is het opwekken van duurzame energie. In rap tempo komen er steeds meer zonneweides en windmolenparken bij. Alle duurzame stroom die zij opwekken moet via het elektriciteitsnetwerk en soms via een verdeelstation naar woningen en bedrijven toe. Daarnaast hebben bewoners steeds vaker zonnepanelen en leveren daarmee ook energie terug. Daardoor komt er nog meer elektriciteit op het netwerk. En daar zijn de kabels en verdeelstations nog niet overal op ingericht. Het Nederlandse elektriciteitsnet behoort tot de meest betrouwbare netten van de wereld. Om dit zo te houden, werken we hard aan ons netwerk. Bijvoorbeeld door de aanleg van dikkere kabels. We werken aan nieuwe verdeelstations en breiden bestaande stations uit. Soms kan dat enkele jaren duren, vanwege lange vergunningstrajecten en een tekort aan technici. Nieuwe bedrijven en bedrijven die willen uitbreiden, kunnen de gewenste hoeveelheid stroom niet altijd afnemen. Daarom werken we niet alleen aan uitbreiding, maar ook aan innovaties, waarmee we ons net slimmer en efficiënter kunnen gebruiken. Zo werken we samen aan een passend energienet voor iedereen, nu en in een duurzame toekomst.
Ik zou bijna zeggen een helder verhaal en tegelijk is het niet helder omdat er zoveel bewegende panelen zijn en zoveel beweging. Nou, vandaag gaat daar onder andere over. En voordat we beginnen, deel ik met u een klein ding. Ik geef onder andere al 20 jaar gastles op Nijrode over governance onder andere. En daar heb ik het ook over hoe verschillende perspectieven soms elkaar moeten ontmoeten. En ik ga u een klein vraagje stellen. Als ik met droge ogen beweer dat deze twee foto's, foto's zijn van hetzelfde beeld. Kunt u zich dan voorstellen dat dit letterlijk een foto is die van voren is af opgenomen en een foto die van opzij is opgenomen en je ziet een radicaal andere werkelijkheid? Kunt u zich voorstellen dat deze foto dezelfde foto is van hetzelfde beeld met een radicaal andere werkelijkheid? Ik laat u zien hoe dat perspectiefwisseling ineens een compleet andere conclusies gaat geven. Het is inderdaad echt hetzelfde beeld en het tweede beeld zit hier nu. Ook dat is echt hetzelfde beeld. Alleen we nemen een compleet andere werkelijkheid waar. Met andere woorden, als u straks het verhaal gaat horen, kunt u verschillende perspectieven zien en het gepuzzel om die perspectieven bij elkaar te houden. Ik heb maak van de mug een olifant, inderdaad. Dank je daarvoor. Zet vooral uw vragen daarin, want u hoort heel veel complexe perspectieven in de ontwikkeling van die RES. Mark zal ook ondersteunen, onderbreken als nodig is, maar Marco neemt nu de lead en zal aftrappen. Marco.
Ja, dank je. Misschien kan je even dat filmpje laten zien waarbij een drone over een onderstation vliegt. Zodat mensen ook een idee hebben hoe groot is nou een onderstation. Want die term komt vaak terug. En ja, ik kan me voorstellen dat je geen idee hebt hoe groot nou dat precies is.
Het is een heel goed idee. Laten we dat even doen. Dat duurt 36 seconden. Daarmee hebben we de aftrap van jouw presentatie. Komt-ie. Ja, je zag dat het groots is en jullie zijn met dat soort trajecten druk bezig. Dus vertel ons hoe dat soort processen van besluit uiteindelijk tot realiteit in zijn werk gaan. En welke krachtenvelden daarin een rol spelen. Marco Dijkstra.
Ik ga even proberen om mijn scherm te delen. En dat lukt nu niet. Wil jij hem opstarten, George? Misschien wel handiger, want...
Ja, dat kan ik doen. Ik start nu jouw presentatie op. Ik zal mijn scherm dan delen voor jou.
Lukt dat als ik praat? Blijf je dan in het scherm?
Wat er gebeurt is dat ik jouw presentatie deel en dan zal ik doorklikken voor jou. Dan gaat hij. Dit is de eerste slide. En dit is de tweede. Daar ga je.
Dank, George. Het filmpje gaf een beetje aan hoe groot het onderstation is. Er kwamen wat slides doorheen. Dat is zeg maar een beetje een samenvatting van wat u vandaag hoort. En wat u ook in deel 2 te horen krijgt. We gaan het vandaag hebben over de rest. We gaan het dan hebben over de rest. Het scheelt me één lettertje. We gaan het hebben over water, waterstof, over warmte en over mobiliteit. Dat de volgende keer. En George vroeg mij van, ja, wat is er nou in 2019 besproken? Ik gaf al een beetje aan dat het over de energiesysteem gehaald, over mobiliteit. Maar ik ben ook nog benieuwd voor degene die toen aanwezig was. Ik heb toen een aantal adviezen gegeven, een aantal handvatten. En kunt u zich nog herinneren wat we toen hebben besproken? Dat is een tijdje geleden. Dan zou ik dat of via chat of via een handje... willen meedelen?
Er zijn al heel veel vragen in de chat aanwezig, Marco. Dus er is actief op dit moment zijn de vragen. Dus ik denk dat mensen inderdaad redelijk op de hoogte zijn. Dus laat ik ze vast, dan kan je je verhaal daarop sturen. Ik hoor dat zon op het dak niet zo goed loopt, omdat het net gereserveerd wordt voor zonneparken. Dat kan toch niet waar zijn? Bericht uit de Noordoostpolder. Dus pak ze even mee, ik hou ze ook bij voor je. Capaciteit van het net is een grote beperking. Wat wordt eraan gedaan? Hoe wordt het nu vanuit de RES 1.0 rekening gehouden met de verhoogde kosten? Het lijkt dat we nu al achter de feiten dreigen aan te lopen, terwijl het perspectief alweer verder ligt dan de huidige ontwikkeling. Denk aan waterstof. Daar komen we zeker de volgende keer op terug, maar misschien kun je er ook even aandacht aan besteden. Willen we een centraal netwerk met verdeelstations? En hoe verhoudt dat zich met grote buitenstedelijke ontwikkeling zoals een datacentrum? Of willen we een decentraal netwerk, bijvoorbeeld smart grids? Of zijn het ook hybride vormen denkbaar? En wat is logisch voor Flevoland? Dus dat zijn een aantal zorgen die daar zijn, of een aantal dingen waar mensen zich vragen over stellen. Dus dat is een mooi startpunt, denk ik. Want een aantal van die dingen gaan ook terugkomen in je presentatie, maar misschien kunnen we daar dan even op terugkomen.
Ja, doe ik.
Ik help je erbij.
Gaan we door, George. Daar zien we een overzicht van allerlei krantenberichten. Nou, eigenlijk een beetje wat u al aangaf. Er verschijnt ook in de media allerlei zorgelijke berichten. En wat gaan wij eraan doen? Wat betekent dit voor het Flevolandse energiesysteem? Nou, die vragen neem ik allemaal mee in de komende 3 kwartier. En ik heb om te beginnen ook een filmpje meegenomen die aangeeft wat het effect van de rest op het energiesysteem is. We hebben nu natuurlijk al te maken met congestie, zoals het in mooi Nederlands heet, zeg maar. Dus een soort filevorming op het energienet. En dan hebben we nog niet eens de rest geïmplementeerd. Nou, wat nou de invloed van de rest is op het energiesysteem, dat laat het volgende filmpje voor u zien.
Ja, en dat kun je ondertussen die WhatsApp-vragen doorkijken, want die hebben daar onder andere mee te maken. Daar gaan we.
De regionale energiestrategie en het energienet. In het klimaatakkoord is onder andere afgesproken dat Nederland meer zon- en windenergie op land gaat opwekken om de CO2-uitstoot te verminderen. Zo voorkomen we dat de aarde met meer dan 2 graden Celsius opwarmt. Gemeenten, waterschappen, provincies en netbeheerders zoeken samen met heel veel andere betrokken partijen en inwoners naar geschikte plekken daarvoor. Dat doen al deze partijen door in 30 energieregio's samen te werken aan een regionale energiestrategie. De RES. Daarnaast worden nieuwbouwwijken op andere manieren verwarmd dan met aardgas. Ook gaan steeds meer mensen zelf hun huizen op nieuwe manieren verwarmen. Via een warmtenet, helemaal elektrisch of via duurzame gassen. Elke energieregio zoekt naar warmtebronnen om wijken en gebouwen duurzaam te verwarmen. Deze ontwikkelingen zorgen dat ons energienet voor gas, elektriciteit en warmte in korte tijd flink verandert. Er is forse uitbreiding en aanpassing van onze energienetten nodig om nu en in de toekomst te zorgen dat energie voor iedereen beschikbaar en toegankelijk is. Ons huidige energienet is robuust, maar het is oorspronkelijk ingericht op een aantal grote, centrale energieaanbieders. Terwijl we nu te maken hebben met nieuwe warmtebronnen en tientallen aanbieders van wind- en zonne-energie die moeten worden aangesloten op het energienet. Dat aantal neemt bovendien in rap tempo toe. Ook wordt duurzame energie niet altijd opgewekt op de momenten dat er vraag naar is. Dit vraagt niet alleen om een uitbreiding van het energienet, maar ook juist om nieuwe oplossingen, om het net zo efficiënt mogelijk te benutten. Het is belangrijk dat het aanpassen van het energienet haalbaar is en dat de kosten te overzien zijn. We betalen het tenslotte allemaal aan mee. Ook moeten we er rekening mee houden dat er in de toekomst ongetwijfeld nog andere energiebronnen en technieken bijkomen. Daarnaast neemt het net ruimte in. Zowel boven als onder de grond. Denk aan elektriciteitsmasten, transformatorstations en ondergrondse en bovengrondse kabels, buizen en leidingen. En kost het aanleggen van nieuwe energienetten jaren. De uitdaging is een balans te vinden tussen de snelheid waarmee het netwerk uitgebreid kan worden, de kosten, de ruimte die het inneemt, de wensen van inwoners en bedrijven, maar ook de benodigde vakkennis en arbeidskracht. Samen met de netbeheerders zoeken de 30 energieregio's naar die balans. De netbeheerders in Nederland weten hoeveel energie het net nu kan vervoeren. Zij kunnen berekenen wat de gevolgen zijn van regionale plannen op een toekomstig energienet. De regio's wegen deze gevolgen mee in de keuzes die zij maken voor het opwekken van duurzame energie en alternatieven voor aardgas. Door de nauwe samenwerking tussen energieregio's, netbeheerders en het Rijk zorgen we er met elkaar voor dat we niet alleen onze CO2-uitstoot verminderen, maar tegelijkertijd energie voor iedereen betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar houden. Voor meer informatie en andere animaties over de RES kijk je op www.regionaleenergiestrategie.nl.
Ja, wat ik helder wilde maken met het filmpje was de verandering van het energiesysteem. En dat de balancering van het systeem, vraag en aanbod moeten in elkaar in evenwicht zijn, dat steeds ingewikkelder wordt. En ook dat alles met alles te maken heeft. Dus je kunt niet alle systemen individueel van elkaar bekijken. Op de volgende slide ziet u een overzicht van opwek, productie en verbruik van elektriciteit. En in de berichtgeving in de pers leest u dat aansluiting niet meer altijd lukt op korte termijn. Dat kwam ook terug in de WhatsApp. Daar kom ik zo meteen in mijn presentatie wat uitgebreider op terug. Hier geeft een goed overzicht van wat is nou precies de productie en hoe zit het verbruik versus regelbaar en niet regelbaar.
Er zijn inderdaad de nodige vragen over met, wat is de verhouding, wat is er nodig om die onbetrouwbare energie, de zon en wind en dat soort dingen op te vangen. Het gaat ook over de betrouwbare opwekkingscapaciteit daarvoor. Maar ook bijvoorbeeld hoeveel extra elektriciteitsproductie en distributie is er nodig als 80% van de Flevolanders in elektrische auto rijdt bij 2030. Dus daar ook vooruitkijkend. Plus, ja. Met hoeveel zekerheid ga je de claim onderbouwen, zo voorkomen we dat de aarde met 2% onderbouwt. Dus de zekerheidskwestie van, is dat statistisch een lage kans of is het een hoge kans? En misschien heb je niet specifiek op alle vragen antwoord, maar wel mogelijk een richting of kun je erop terugkomen. En dan nog een hoop technische vragen over cijfers. met hoeveel datacenters van pakweg 200 megawatt per datacenter is een rekening gehouden. Met andere woorden, er is een hoop activiteit op het gebied van capaciteit. Hoe vangen we dingen op? Hoe zit dat in de toekomst? En wat zijn de effecten daarvan?
Ik zal de eerste vraag even oppakken. En als het goed is, komt mijn collega Mark er dan bij. Die neemt dan de specifieke technische vragen over. Je begon te zeggen van de onbetrouwbare zon en wind. Het is goed om te realiseren dat zoals zon als wind eigenlijk allebei een ander profiel heeft. Als het waait, schijnt vaak niet de zon en omgekeerd. Als je die nou samen aan één kabel aansluit, dus dat zit ook in de aanbeveling op het einde van deze presentatie, dan zie je dat er een wat continue aanbod ontstaat van energie. Je ziet ook eigenlijk tegelijkertijd dat de vraag van energie op een ander moment is. Dus het is dus de kunst om te zorgen dat op het moment dat je het opwekt, dat je dat opslaat en verbruikt op een ander moment. Of dat je het verbruik gaat verplaatsen. Dat kan ook. Hè. Dat kan allerlei trucs kun je inbouwen. Dat kan met een stukje beprijzing kan dat zijn. Er zijn allerlei variabelen om die verbruik op een ander moment te laten plaatsvinden. Juist op het moment dat ze er ook
Frans Mulkhuis had daar een opmerking over. Hè. Tot nu toe is er veel aandacht voor transportcapaciteit, wat absoluut een factor is, maar wordt opslag en buffer niet steeds belangrijker?
Ja, dat wordt ook steeds belangrijker, alleen wij als netbeheerder gaan er niet over. Zij zijn denk ik een van de meest gereguleerde sectoren in Nederland. En dat betekent ook dat wij niet over opslag gaan. Dus we zijn ook bezig met marktpartijen om allerlei pilots te doen. Om te zorgen dat we dan het net kunnen ontlasten met inderdaad een grote batterij. Dat klopt. Okay. Maar een andere optie kan ook zijn, en dan maak ik even een uitstapje naar waterstof, waar we de volgende keer op ingaan. Ja, waar veel opwek is. En je ligt vlakbij de zogenaamde backbone van waterstof. Daar kun je ook waterstof gaan produceren.
Aansluitende vraag erop. Wie is er dan wel verantwoordelijk voor opslag?
Marktpartijen.
Wij
zijn natuurlijk een organisatie die helemaal in publieke handen is. Onze aandeelhouders zijn provincies en gemeentes. U bent ook voor een klein deel aandeelhouder van ons, van Alliander. Maar wij mogen niet in batterijen op dit moment.
Okay. Dus de opmerking komt terug van, oh jee. de andere opmerking van Steven is het dan niet vreemd dat jullie wel over waterstof hebben? Zo, in feite wordt er gevraagd van wat is de rolverdeling, wat is de verantwoordelijkheden, welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden heb je dan? En waarom praat je wel over waterstof en is opslag een lastig ding?
Ja, je ziet natuurlijk ook nog dat wet en regelgeving echt achteraan loopt. Hè? Dus de ontwikkelingen en innovatie gaan heel snel. En dat geldt ook zo met waterstof. Hoewel heel veel mensen denken van waterstof is denk ik de heilige graal. Maar ik denk dat je dan pas over 10 jaar moet kijken wat je daarmee kan. En omdat waterstof, net zoals het opslaan in een batterij, een impact heeft op op ons elektriciteitsnet, op ons lasten, praten we er vanzelfsprekend wel over. En hoe dat uiteindelijk vorm moet gaan krijgen in de regulering. En daar praten wij uiteraard ook met het ECK over. Dat is een van de lobbydingen. Net zoals het loslaten van de... Ja, sommige mensen noemen dat een langs de snelweg de vluchtstrook. Wij noemen dat de N-1. Daar hebben we heel lang met ECK gesproken om nou die vrij te geven als het gaat om opwek van energie. We hebben het meest betrouwbare energiesysteem van de wereld. Alles is dubbel aangelegd. Dus als je storingen hebt, vliegen naar een andere kabeltje. Heel simpel gezegd. En dat is natuurlijk heel belangrijk als het gaat om vraag van energie. Maar als het gaat om het aanbieden van energie, dan moet je je afvragen, is dat dan wel zo zinvol om 2 kabels aan te leggen? En kan je dat niet op een andere, slimmere manier doen? Dat is nu sinds 1 januari, is dat via ANVB, is dat gehonoreerd. En nu zijn we bezig om te kijken wat dat nou gaat betekenen. Onder andere voor Flevoland. Voor al die partijen die eigenlijk nu in een wacht zitten. Om aangesloten te worden op ons energiesysteem. Misschien is het ook goed om Mark even bij te halen. Want er waren nog een paar vragen die dat echt technisch waren.
Mark, je zal waarschijnlijk ook meegekeken hebben in de WhatsApp. Want er is een levendig gesprek op dit moment hierover. Van Hey, Frans, eigenlijk is daar dus al op te pakken. Je hebt nodig verantwoordelijkheid. Je moet over dingen meepraten. Niet overal heb je bevoegdheid over of macht over, maar daar is wel wat op te pakken. En Steven vraagt, ook zonder grote industrie in Flevoland gaat dat lukken? Want, in Flevoland, ik woon in Almere toevallig. Ik ben live vanuit Almere vandaag. Dus ik ben zeer betrokken bij dat soort bewegingen. En kijk ernaar, puur vanuit leken optiek uiteraard. Ik ben gewoon een burger daarin. We hebben inderdaad niet veel grote industrie hier vooralsnog. Mark, kan jij er even inkomen?
Ja, ik luister naar de vraag, maar die kwam nog niet. Dus, maar ik zit even mee te... Ik zie heel veel vragen langskomen. Maar welke wil je dat ik specifiek nu eruit pak dan?
Nou, er zijn een aantal vragen natuurlijk over bufferen, over opslaan, over hoe zit het tussen de onbetrouwbare wind- en zonne-energie en de meer betrouwbare. Hoe vang je dat op? Wat voor capaciteit is er nodig? Bijvoorbeeld met hoeveel datacenters van pakkenweg 200 megawatt is rekening gaan. Dus er zijn een paar van die technische vragen die je misschien niet specifiek tot op de achter de komma kunt beantwoorden, maar wel een indruk kunt geven wat de redenatie is vanuit die andere.
Ja. Ik zal beginnen met die van die datacenters. Die vinden wij spannend of lastig of moeilijk. Ik weet niet hoe je het wilt noemen, maar die is wel interessant. Hun ontwikkelsnelheid ligt vele malen hoger en hun investeringen worden vele malen sneller genomen dan wij ze kunnen nemen. De grens, wat interessant is op dit moment, wij zien wel dat die aansluitingen dusdanig groot worden dat Liander eigenlijk steeds minder een speler wordt voor datacenters. De schaalvergroting bij deze partijen maakt eigenlijk dat ze steeds vaker richting Tennet gaan voor een nog grotere aansluiting. Dus daar hoeven we onderliggend in het net van Flevoland zelf als Liander zijnde denk ik steeds minder aan te doen. Maar deze vraag speelt natuurlijk wel net zo goed voor onze collega's van het landelijke elektriciteitsnetwerk. Ja, als dat heel snel gaat, en ik weet niet waar Tennet op dit moment rekening mee houdt, dus dat kan ik ook niet voor hun beantwoorden. Maar als dat heel snel gaat, ja, dan moeten ze heel snel kabels erbij hangen in de masten en uitbreiden om op de 150.000 volt dan dat vermogen te kunnen transporteren. Ja.
Ja, dus daar ligt inderdaad die onder andere transportkwestie, maar ook een capaciteitskwestie, zou ik maar zeggen. Er wordt onder andere gezegd, oké, datacenters is één kant, maar bijvoorbeeld Gert-Jan Rantzijn zegt bijvoorbeeld grote champignonkwekerij, die verbruikt ook heel veel in de industrie. Henri van Ulsen zegt, wat is de definitie van grote industrie eigenlijk? Want glastuinbouw in de Noordoostpolder is ook groot. Hebben jullie daar een soort piramide van, zou ik maar zeggen, wat groot is en wat kleiner is? Wat grote industrie is in jullie ogen?
Wij vinden dat op zich niet zo heel veel van wanneer industrie groot of klein is. Hè? Vanuit het perspectief van ons, hè, dat is het interessante van die perspectieven. Die je net liet zien in je intro. De wetgever trekt een grens bij wat is klein verbruik en wat is groot verbruik. Hè? Dus dat is 80 ampère of 3 keer 80 ampère staat de grens. En alles daarboven is een groot verbruiker. Ja. En wij hebben daar zelf wel een paar categorieën in. Hè? Dus de datacenters die bij ons zitten van 60 megawatt, 80 megawatt. Ja, die vinden wij wel groot. Een champignonkwekerij met relatief weinig vermogen verbruikt. Die vinden wij dan weer niet zo spannend. En waar het ook vaak fout gaat, waar het langs elkaar heen gaat in de communicatie, is dat wij natuurlijk onze assets of onze netten juist aanleggen op vermogens. Dus eigenlijk het momentane energie wat je nodig hebt. Terwijl het energieverbruik zit eigenlijk de component uur aan vast. Dus wij praten heel graag in kilowatten. Want dan snappen we wat van kabels we in de grond moeten stoppen. Terwijl eigenlijk de rest van de wereld praat in kilowatturen. Hè? CO2 is ook gekoppeld aan hoeveel kilowattuur je gebruikt. Het is niet altijd één op één gelijk.
Gert-Jan, je vraagt, en anders moet je microfoon even open doen. En wie betaalt dat? En ik denk dat je refereert aan die grote industrie, zou ik maar zeggen. Inclusief tuinlandbouw en dat soort dingen. Ik neem aan dat je bedoelt, wie betaalt de aanleg of zo daarvan? En wie betaalt die capaciteitsvermeerdering bijvoorbeeld? Maar als dat niet zo is, dan hoor ik het. En wie betaalt dan de volgorde van aanleg?
Er werd gezegd van wij kunnen die kabels niet trekken, maar dat gaat Tennet doen. Maar wie gaat Tennet daarvoor betalen? Waar komt dat geld
vandaan? Precies. Alright, dat is helder. Okay.
Ja. Zal ik kort zeggen hoe dat werkt?
Ja.
Eigenlijk betaal je twee tarieven over het algemeen. Ik hou het een beetje simpel, hè. Dus je betaalt een eenmalige bijdrage voor het tot stand komen van een aansluiting. En dat is bij Liander hetzelfde principe als bij Tennet. Alleen je zult zien hoe groter de aansluiting, vaak hoe hoger het tarief om erop te komen. Maar dat dekt dan de kosten en dat is wel een gemiddelde. En dan heb je elke maand, of in ieder geval periodiek, betaal je ook kosten. Die bestaan eigenlijk uit twee delen. Het ene deel betaal je voor het instand houden van je aansluiting. En het andere deel betaal je mee met het instand houden van het elektriciteitsnet. Dus eigenlijk met z'n allen betalen we het instand houden van het hele elektriciteitsnet. En ook de investeringen die daar gedaan moeten worden. Ook alle investeringen die we doen, slaan we om naar alle klanten.
Om specifiek te zijn, zegt Jan, betaalt het datacenter dat of betalen wij die kabels? Wij als in, denk ik, gemeente, provincie, overheid, denk ik, dat die bedoelt.
Ja, dus laat ik zeggen, alle kabels die Liander aanlegt, ja, die betalen uiteindelijk alle klanten van Liander.
Oké, dat wordt omgeslagen.
Wordt omgeslagen, het omslagmodel.
En George, dat is ook de reden waarom wij altijd zeggen dat wij zo efficiënt mogelijk moeten werken. Dat is niet alleen door ACM zo geregeld, maar juist omdat we te maken hebben met publiek geld. Hè? Dus alles wat wij te veel uitgeven, dat moet u allemaal gaan betalen. Dus bij ons is het key focus zo efficiënt mogelijk werken. En dat betekent ook dat wij met die bril naar alles wat we langs zien komen, ook de rest, gaan kijken hoe kunnen we dat nou efficiënt doen. Want natuurlijk allerlei afwegingen. De politieke afweging, er is participatie, maar ook de systeemefficiëntie. En hoe efficiënter we dat kunnen doen, hoe minder, hoe lager zeg maar, de energietransitie
ja, maar mijn vraag, mijn vraag was gewoon specifiek. Als nou een datacenter met het stroomverbruik van 200.000 woningen. Hè, we hebben maar 170.000 woningen in Flevoland. Maar dan komt een datacenter bij Zeewolde met 200.000 woningen. Daar moet, geeft u net aan, daar moet een nieuw stuk infrastructuur aangelegd worden om die van stroom te voorzien. Dat gaat dan vanaf Tennet. Maar de kosten daarvan, worden die nou omgeslagen op alle inwoners van Flevoland, oftewel 170.000 woningen, krijgen een hogere elektriciteitsrekening omdat er één datacenter in Flevoland gehuisvest wordt?
Ja en nee. Het wordt omgeslagen rondom alle gebruikers, maar niet alleen in Flevoland. Het wordt omgeslagen over iedereen. Dus de kosten die wij zouden maken als Liander, die worden omgeslagen over ons hele verzorgingsgebied. Dus wat wij bijvoorbeeld in Flevoland zouden investeren, moeten mensen in Leeuwarden ook mee gaan betalen. En voor Tennet geldt dat dus voor het hele land. Dus ja, nee.
Oké. Dank je, Gert-Jan.
Mag ik toch nog even iets over vragen?
Ja, tuurlijk.
Want er wordt nu gezegd dat we allemaal betalen aan de energiekosten of aan de aanleg van de kabels. Want er zit nog wel een essentieel verschil tussen.
Aanleg van kabels, dus het vergroten van de infrastructuur.
Dus het uitbreiden van de capaciteit, het vergroten van de infrastructuur, daar hebben we het nu over. Ja.
De energiekosten van zo'n datacenter, hè, dus gewoon het energieverbruik, daar zal die een contract afsluiten met een van de energieproducenten, leveranciers, een Vattenfall, een Eneco, alle spelers die we kennen volgens mij. Ja. Ja, dat gaat net zoals thuis. Hè. Dan zit gewoon een kilowattuurmeter en elke kilowattuur moet je gewoon betalen.
Ja, dat is verbruik van de... Oké. Monique heeft een vraag over de transportkosten. Dus we hebben het over de kabels aan de ene kant. Capaciteit, hè, de onderstations en dat soort dingen. Ja. We hebben het over transportkosten en we hebben het over de verbruikskosten. En Monique heeft het over dus dubbel betalen, Liander en Tennet, zegt ze dan. Als het over onder andere transport en bekabeling gaat. Ik bekijk het even vanuit een ondernemer. Die zegt, hey, wacht even. Waar kun je een specificatie van mijn factuur krijgen? Waar zit het dan in? En ik hoor voor een deel, is dat omslagkosten voor over alle hoofden. Maar ik hoor voor een deel ook de verbruikskosten. Kun je iets inzicht geven over hoe die componenten zitten als ik een specificatie zou krijgen op mijn energierekening als ondernemer? En met name de grote ondernemers.
Die krijgt twee rekeningen. Dus de consument krijgt één rekening van de leverancier, waar ergens ook nog iets staat over de kosten die aan Liander betaalt. Grote klanten krijgen gewoon twee rekeningen. Eentje van hun leverancier en eentje van hun netbeheerder. En daar worden de kosten gewoon gespecificeerd. En dat bestaat eigenlijk uit twee delen. Wat ik zei. En het ene deel is gewoon voor het hele storingsapparaat in stand te houden. En als over 40 jaar, 50 jaar je aansluiting een keer vervangen moet worden, dat die hele afschrijving zit daarin verrekend. En het andere deel, dat is zeg maar de periodieke transportvergoeding, met een mooi woord. En in de volksmond noemen we het allemaal vastrecht vaak. Dus zo herken ik het van vroeger uit. Daarmee betalen we met z'n allen een deel van dat elektriciteitsnet, van het gezamenlijke deel. En dat gaat, nou, een beetje simpel weergeven over hoe meer vermogen je wilt, hoe meer je betaalt. Maar aan de andere kant, hoe hoger je in het net aangesloten zit. Hè? Dus hoe minder spullenboel wij hoeven aan te leggen om van A naar B te komen, hoe minder je weer betaalt in verhouding. Dus er zit een methodiek in. Dus,
prima.
En een data center waar Tennet aangesloten zit, betaalt alleen aan Tennet, betaalt niks aan Liander. Okay. Hoeft niet dubbel te betalen.
Goed. We hebben nog wat tijd, dus u kunt de vraag stellen, maar we hebben behoorlijk wat antwoorden nu gekregen. Marco.
Ja, ga maar door, George.
Ja.
Dus ja, ik gaf een beetje aan, het net moet niet alleen een balans zijn, maar ook in het restproces moeten we een balans vinden tussen snelheidskosten, ruimtebeslag, wensen van inwoners van bedrijven. En natuurlijk ook heel belangrijk is hebben we genoeg mensen om het allemaal te doen. Want als we in de komende 10 jaar moeten gaan bouwen, is vergelijkbaar met wat we ook in de afgelopen 40 jaar hebben gedaan. Dus we moeten 4 keer zoveel aanleggen dan we in de afgelopen jaren hebben gedaan. En je zit ook wel vaak van, als je bijvoorbeeld praat over participatie, hè, hoor je vaak van, zijn wij nou niet het beste jongetje van de klas? Als je kijkt ook naar de duurzame opwek, doen wij dan niet te veel als Nederland? Ik ben eigenlijk benieuwd van, als je zegt van wij zijn het beste jongetje van de klas, want dat is wat ik vaak terughoor, klopt dat of klopt dat niet? Dus feit of fabel? Als je in de WhatsApp zegt 1 voor klopt en 2 voor niet klopt, dan ben ik benieuwd wat de gemene deler is.
Doen we, ja. Er komen allemaal 2'tjes binnen nu.
Klopt niet.
Maar, niet iedereen nog ingetikt hoor, maar zijn we het beste jongetje van de klas? Hè? Doen we in feite bij wijze van spreken te veel? Of, oké, 2-2-2-2. Vrij unaniem op dit moment voor de mensen die beantwoord hebben.
Ja, nou, dat klopt inderdaad. Eigenlijk moet je die vraag zien, hoe doen wij het opzichte van onze buurlanden en de rest van Europa, als het gaat over opwek van duurzame energie. En in Europa hebben we afspraken gemaakt hoeveel procent van het energieverbruik we duurzaam willen opwekken, onder andere in 2020. En de afspraak voor Nederland was 14%. En in 2019 bleven wij als Nederland steken op iets meer dan 7%. En er is geen land in Europa eigenlijk dan die slechter scoort dan Nederland. En als je doorklikt, dan zie je ook een overzichtje waar Nederland helemaal onderaan bungelt. Dus na Malta hangen wij, dus van alle 27 landen in Europa zijn wij de allerslechtste.
Nou, er staat een blauw dingetje voor de kant. Oké, maar wij zitten aan de rechterkant.
Wij zitten het allerrechtste oranje balkje, dat is Nederland.
Oh, dat oranje balkje, oké, daar zit ik. Ja.
Okay. En ik ben eigenlijk wel benieuwd van hoeveel procent van ons verbruik hebben we nou daadwerkelijk opgewekt voor zon en wind? Niet alleen in Flevoland, maar even op heel Nederland in ieder geval.
Heel Nederland, industrieburgers, alles bij elkaar, industrieburgers. Wat voor percentage wordt opgewekt door zon en wind? Door zon?
Ja.
Slash zon, wind en wind?
Ja, okay. Doe maar even voor de snelheid zon en wind samen.
Samen, oké.
Okay. Percentage.
Ik zie 40% binnenkomen, 8% binnenkomen, 10%, 7%, 14%. Dat is heel specifiek. 19,53%, nee, die zit er niet bij, maar die verzin ik. 5%, dat loopt uiteen. Ik zou het eerlijk gezegd ook niet meer. Ik zou hoog inschatten. Ik zou 20 of 25%. Ik denk dat inmiddels, ik woon in Flevoland, ik zie niet anders dan alleen maar windmolens staan. Dus ik denk, nou, dat moet toch een fors percentage zijn. Ja. Dus het varieert tussen de 5 en 40%, Marco.
Ja, ik ga het even uit elkaar trekken. Dat is denk ik wel leuk. Even over de zon. Hè. Er is ook onderzoek gedaan en jullie zitten nog vrij laag, de meeste mensen. Maar uit onderzoek blijkt dat 17%, de meeste Nederlanders denken dat 17% van de totale consumptie opwekken uit de zon. In werkelijkheid is dat maar vast maar 1%.
1%? Dus
1%. En dat heeft denk ik ook te maken met het feit dat je relatief veel zonnepanelen nodig hebt om een substantieel aandeel te gaan genereren. En liggen er volgens mij zo'n 16 miljoen zonnepanelen op woningen, op bedrijfsgebouwen en in parken. En dat is dat omzetting, is dat maar liefst 26 vierkante kilometer. Dat is dus best veel voor 1%.
Maar Johan, die zat letterlijk op die
17%. Ik moet even uitleggen. Wij moeten even uitleggen of je het nou hebt over het percentage van het elektriciteitsverbruik of het percentage van het totale energieverbruik.
Dat is een goede nuancering, denk ik, Gert-Jan. Hebben we het over, als we het over die percentages hebben, hè, hebben we het dan over het totale energieverbruik en is het daar 1% van?
Ja.
Of hebben we het over het elektriciteitsverbruik?
Het totale energieverbruik.
Het totale energieverbruik, oké. Okay, dat brengt dat getal uiteraard naar beneden, maar oké, ja.
En voor wind denken we 16% en dat is in werkelijkheid 2%.
Dus inderdaad, ik zit op de gemiddelde, Johan zat precies op de. Ik dacht ook, het is 20, 50, het is veel meer. Maar uiteindelijk van dat totale gebruik is het 1 dan wel 2%. Oké, okay, hebben ze.
Ja. En als je dan specifiek naar Flevoland kijkt, ik heb hier een cijfer van 2017 en toen werd er in Flevoland 2,46 terawattuur. Dat is ongeveer 7% van de opgave die we in de rest hebben. Van 35 terawatt aan hernieuwbare elektriciteit opwekken. En dan Flevoland heeft ook een regioplan wind en een structuurvisie zon. En als die helemaal wordt gerealiseerd en benuttigd, dan zitten we uiteindelijk op zo'n 2700 megawatt. Dat is dan ongeveer 4,76 terawattuur. Dat wordt geproduceerd zometeen in Flevoland op basis van het huidige beleid. En dat is ook gelijk het bod zeg maar, wat in de RES, concept RES staat en ook in de RES 1.0.
Okay.
En om je een beeld te geven, George, dat is ongeveer 13,5% van de totale Nederlandse opgave.
Ten opzichte van je eerste vraag die daarvoor zat, of beste jongetje Klas, Flevoland toch wel een dikke 1. Zegt Paul van der Starre, hoe komt dat en wat is de oorzaak ervan? Met betrekking tot je allereerste vraag, zeg maar, in de chat die we net beantwoord hebben. Is Flevoland, onderscheidt die zich ten opzichte van de rest van Nederland?
Qua opwek?
Ja.
Ja, absoluut. Nee, de 13,5%. Dat is vergelijkbaar met afhankelijk van welke provincie je pakt, zo'n 2 tot 3 provincies samen. Dus het is echt een groot deel van de landelijke opgave.
Duidelijk. Ja, oké. Okay. Ja, hebben ze. Oké, okay, zijn we bij. Gert-Jan, een vraag voordat we verder gaan. Dus als we alle windmolens en zonnepanelen zouden verdubbelen, zitten we nog niet eens op 2%. Rekening houden met de groei van de energiebehoeften. Dus heeft hij daar gelijk in als hij dat statement maakt?
Ja, zon was 1, hè? Dus wordt dan 2 en wind was 2, dan wordt dan 4.
Ja,
moet je dan optellen.
Maar de toename van de energiebehoeften, zeg maar, als dat volume toeneemt, qua percentage, hè, dus het relatieve getal, blijft dat dan min of meer hetzelfde. Dat is eigenlijk zijn stelling.
Ja, klopt. Ik wil even verder gaan, want we hebben een tijdje die tikt weg. Ik wil nog even een paar slides laten zien. En dan kunnen we, mij betreft, even verder gaan met de discussie.
Ja, komt-ie.
Hier zien we een slide hoe het systeem eruit ziet als je praat over het terugleveren en over het afnemen van elektriciteit. Voor het terugleveren, daar is bijna de hele provincie is rood. Dus dat betekent dat er transportbeperkingen zijn. En dat niet iedereen automatisch zeg maar, capaciteit krijgt. En voor het afnemen, het gebruik van energie, elektriciteit, dan zit je in de Noordoostpolder voor een groot deel op rood. Dat is, als je dat dan inzoomt op stationsniveau, want dit is even een globaal beeld, dus op de volgende slide. Nou, hier staan alle 28 stations in Flevoland ingetekend. En dan zie je eigenlijk alles wat rood is en of waar een kringeltje om staat, is of een spanningsprobleem, of daar is een capaciteitsprobleem. En dat is op dit moment. Dus nog zonder het restbod erbij, zeg maar. Dus de structuurvisie, zon en wind erbij. Kom door naar de volgende slide.
Ja, een korte vraag tussendoor. Of een korte opmerking in ieder geval, die je misschien mee kunt nemen. Henry van Olsen zegt, van god, dan moeten we misschien serieus nadenken over kernenergie om onze vraag te beantwoorden, waarop de reactie van Jesse is ja. En de vele generaties na ons met radioactief afval, is dat de VVD-invulling van goed rentmeesterschap. Dat je weet wat er speelt op dit moment.
Ja, dat is natuurlijk echt... natuurlijk kunnen we daar iets van vinden, maar wij als netbeheerder gaan daar niet over. Dat is een
politieke... Nee, snap ik. Nee, maar je probeert alleen een beeld te geven van, dit is er aan de hand, dit zouden consequenties kunnen zijn en dat soort dingen. Oké, okay. Ja, maar dat is wel voor staatsleden uiteraard een belangrijke...
Absoluut, absoluut, ja. En hoe gaan we deze uitdagingen oplossen? Nou, dan hebben we de volgende slide. Een paar dingen wil ik daarover over zeggen. Ja. Dit is even een overzicht van wat gebeurt er nu op dit moment in de provincie. Waar werken we aan? Nou, we zijn bezig met de bouw van 3 nieuwe stations. In Flevoland, Polen Midden, bij Oostpad en bij Almere Oost. En we zijn alle bestaande 5 onderstations aan het uitbreiden. En daarnaast gaan we het middenspanningsnet ook nog verder versterken. Dus er zijn echt serieuze dingen aan het doen in de provincie. Als je dan gaat naar de volgende slide, dan zie je ook de zogenaamde rest net impact analyse. Wat betekent dat nou als je de pot loslaat op de situatie zoals het nu is? En dan leg je ons investeringsplan leg je daarbij. Wij maken elke 2 jaar investeringsplan. Vorig jaar zijn we daarmee begonnen. Vroeger was er een ander systeem. Het is niet zo dat we de afgelopen jaren dat natuurlijk niet hadden gehad. Maar formeel zijn we sinds 2020 als netbeheerders in Nederland, zowel regionaal als landelijk, met investeringsplannen gekomen die elke 2 jaar geüpdate moeten worden. En we hadden natuurlijk gelukkig, zitten wij bij Flevoland goed aan tafel. We praten mee. En omdat dat dan natuurlijk wat er nu gaat komen, allemaal op basis van bestaand beleid, dus hebben we dingen, overvallen ons niet. Behalve dan die 500 hectare zon die nog ingepast moet worden. En dan zie je ook dat met de investeringen die we nu aan het doen zijn, overal komt er een groen randje omheen, wat dan misschien niet kleiner, maar dat betekent zoveel als zijn dat alles zometeen in 2030 weer op groen komt. Ja. Maar dat is op basis van de bod wat er nu ligt. Ook op basis van de vragen die er nu is. Hè? Dus houden natuurlijk wel rekening met bepaalde groei. Dat werd ook gesteld in een van de vragen. Nemen we mobiliteit mee, daar hebben we allemaal mooie vooruitzichten, daar nemen we allemaal in mee. Het blijft natuurlijk beter kijken in een glazen bol.
Ja, dus dat continue overleg, continu in de gaten houden wat er aan de hand is, wat de cijfers zijn, is belangrijk. Er wordt natuurlijk ook gezegd nu, Gert-Jan maakt die opmerking, maar betekent dat zon en wind eigenlijk gezien de restopgave niet de juiste oplossingen zijn? Maar je hoeft die conclusie niet te trekken, want jullie gaan daar niet over. Maar het is meer, als je naar het beeld zou kijken van een afstand, hè, met de beginner's mind, zou ik maar zeggen, en je kijkt naar die cijfers, wat is het dan kansrijk? Is dat iets...
Nou, ik denk dit gesprek moeten jullie met elkaar in de staat voeren.
Uiteraard, ja.
Jullie leveren een conceptrest van een definitieve rest aan, met daarin een bot. En wij rekenen door en laten zien wat de impact op het systeem is. En dat is dit, de vorige slide en deze. Dus met het huidige bod, met een huidige zon en wind gaan we het redden. Maar wel uiteraard met de kanttekening bij. We moeten wel zorgen dat we er genoeg capaciteit hebben, genoeg mankracht. Want als wij zoveel moeten doen, dan blijft het natuurlijk een heet hangijzer.
Nee, dat is uiteraard jullie perspectief. En dat is het lastige natuurlijk, dat als perspectieven ver uit elkaar liggen, dat je een radicaal andere werkelijkheid ziet, zoals ik dat voorbeeld liet zien. Er is ook een levende discussie over zonnepanelen, hoe doen die het in de winter? De een zegt, bij mij doen ze 20%, bij de ander zegt, bij mij doen ze het prima. Dus jullie kunnen daar wel data over...
Mag ik over deze stippen een vraag stellen?
Henry?
Mag ik over deze stip een vraag stellen? En dat gaat over de aansluiten, de prioriteit, volgorde van aansluiten. En als we kijken naar de woningbouwopgave in Flevoland, hoe zit het dan met het aansluiten van nieuwe woonwijken in de steden of in de kernen van onze provincie? En ik heb er toen straks een voorbeeld van een MSC-gebouw wat een jaar op een aansluiting moet wachten. Wat is nu de volgorde die jullie daarin hanteren?
De prioriteiten, de volgorde van aan.
Ja, ik had er net nog een leuk gesprek met Mark hierover. Dus misschien Mark, wil jij die even overnemen, want dan ben ik alleen maar aan het beeld en praten.
Ja, dat is goed.
Mark?
Wij doen dit zo eerlijk mogelijk. Dus eigenlijk degene die als eerst komt, die wordt als eerst geholpen. Dat zullen we doen. Dus zonneparken op land gaan niet per definitie voor zonnepanelen op een dak. Zo kijken we niet, ze mogen ook niet kijken, we mogen ook niet discrimineren vanuit de E-wet. En de enige manier waarop wij dat eerlijk kunnen doen, dat is inmiddels al een paar keer in rechtszaken bevestigd. Volgens mij zitten we daarmee op de goede interpretatie van de wet, is om het op volgorde van binnenkomst te behandelen. En dan lopen wel twee discussies door elkaar, want aan de ene kant hebben we natuurlijk een transportprobleem in Flevoland voor opwekkers. Daar zijn allemaal investeringen voor goedgekeurd. In Zeewolde zijn we ook gestart met uitbreiden. In Noordoostpolder zijn we al fysiek gestart. We zijn, even kijken hoor, Dronten gaan we ook aan de slag. En ergens nabij Lelystad Airport zijn we in gesprek voor een locatie. Dus dat, het is natuurlijk allemaal te laat. Hartstikke vervelend, dat willen we dus niet. Daarom is dat rest ook zo goed, want daar kunnen we het samen programmeren, zodat we dat wel uit gaan komen in 2030. Dus dat is goed, dat laten we ook zien. Maar dat iets een jaar duurt, in sommige gevallen betekent ook gewoon handjes tekort bij ons. Dus de mensen die wij nodig hebben, die heeft iedereen nodig. En om te bouwen, en om zonnepanelen aan te leggen, en windmolens te bouwen. Dus we zitten allemaal in dezelfde techneutenpool te vissen. En die pool die is niet heel groot. En de opgave is wel heel groot. Dus dat gebeurt ook, dat daardoor aansluitingen gewoon langer op zich laten wachten, helaas.
Dankjewel.
Mag ik daar nog een aanvullende vraag op stellen, Mark?
Niet zeker.
Heb je ook niet te maken met dat je met de traditionele manier van het netwerk uitleggen niet meer uitkomt vanwege de grote verschillen in opwekking die je met wind en zon hebt? Dus heb je niet veel meer controlemechanismes en bijsturingsmechanismes nodig? Dus ook duurdere technologie en duurdere mensen?
Hier wil ik best een keer over praten, maar of we dat in de laatste 3 minuten nog kunnen afronden.
Nee.
Maar genoeg hoor.
Maar het is niet zo eenvoudig op dit moment, Gert-Jan. Dus, maar het is bereikbaar, want deze sessie is natuurlijk bedoeld. En ik stel jullie interactie zeer op prijs. Die staat ook in de WhatsApp, dus die kunnen we volgen. Maar jullie kunnen marco.dijkstra@alliander.com. bereiken en altijd meerdere vragen stellen. Want de relatie zal sowieso doorgaand moeten zijn, omdat deze vragen niet eenvoudig beantwoord zijn. Omdat we tegen 6 aanlopen, gaan we afronden met de aanbevelingen uit de Net Impact Analyse. Marco.dijkstra@alliander.com. Marco, wil je het afronden?
Ja, ik zal afronden. Ik zal ook al die klik ze maar door. Ik zal al die dingen niet voorlezen, want de presentatie komt uiteraard naar u toe. Maar de eerste 5 gaan over systeemefficiëntie, keuzes maken met zo min mogelijk impact op onze infrastructuur. En dat helpt dan weer om, wat Mark net ook net over had, om zaken tijdig te realiseren, om ruimte te brengen. Niet alleen ondergrond, maar ook vooral bovengrond. Heel veel mensen denken van, oh, wat kost nou de ruimte van een windmolen of een zonnepark? Maar het gaat ook om het bouwen van onderstations. Die zijn echt heel, heel, heel groot. Ik heb graag u een keer meegenomen naar zo'n station, om echt te voelen hoe groot het is. Nou, dat is niet gelukt vanwege corona. Daarom de film die we in begin tonen, maar die houdt voor mij nog te goed, wat mij betreft. En de laatste 2 zijn in Flevoland ook heel belangrijk. We willen samenwerken aan een uitvoeringsprogramma. De tijdige realiseerbaarheid van de rest vraagt veel ruimtegebrek, maar ook heel veel planning. En niet alleen die turbines de zon geven ruimte, maar ook dus die infrastructuur. En daar hebben we gemeentes en provincie samen voor nodig. We moeten keuzes maken en we hebben ook daarvoor grond nodig. En niet alle problemen zijn natuurlijk vandaag of morgen oplossen, snappen we allemaal. Maar we doen het uiterste best om zo snel mogelijk de transportbeperkingen op te lossen. De energietransitie brengt een grote vraag teweeg. En dat verwacht nog veel van een systeem. Wat eigenlijk oorspronkelijk gebouwd is op een centrale manier van boven naar beneden met één producent en dan allerlei vragers. Daar gaan we natuurlijk nu alle kanten op. Dus vandaar. Dan kom je bij de laatste slide. voor de afronding. Maar als we nou al deze dingen toepassen, wat levert ons dan op? Dan gaan we ongeveer 57 miljoen euro besparen maatschappelijke kosten. En als we gaan over ruimte, dan scheelt dat ongeveer 17 hectare ten opzichte van de concentres. Dan moeten we alles gaan kabelpoelen. Dus die 500 hectare zon die nog moet komen en de 205 die nog verdeeld moet worden. Dus als we dat gaan combineren, dan leveren we dat op. En als dat niet mogelijk is, wat ik me ook heel goed kan voorstellen, dan kunnen we kijken of we dingen slim kunnen inpassen. Bijvoorbeeld die vluchtstrook verlaten wat nu in januari kan. Dan krijgen we ongeveer 1000 megawatt extra ruimte. En we zijn nu aan het kijken wat dat betekent voor de mensen die op de wachtlijst staan. Die staat inderdaad in een klein schemaatje wat dat betekent. Minder stations, minder hectare en minder euro's. En zoals ik zei, de opgave is groot. We moeten in 10 jaar hetzelfde werk realiseren als in de afgelopen 4 jaar. 40 jaar, dat is dan nog 4 jaar, dat doen 40 jaar. En we kunnen elkaar hier echt bij helpen. Dus ik hoop dat we elkaar nog vaak spreken. En om zo slim mogelijk de energietransitie aan te pakken.
Dank je, Marco, voor nu. In een uur hebben we heel veel grond gedekt. Er is een levende interactie geweest. Kijk naar de chat nog eens naar. Die laatste vraag krijgen we niet meer beantwoord. Maar ik dank jou hartelijk en Mark Jurrius ook hartelijk daarvoor. Maar ik dank met name u die het gesprek wilde aangaan. En uiteraard de nodige verschillende standpunten, visies komen daar nadrukkelijk naar voren. Maar wat heel duidelijk is geworden is dat het niet zo'n simpele 1 plus 1 is 3 is of 1 plus 1 is 85 of wat dan ook. Dat het een continu interactief, iteratief ontdekkingsproces is. Waar we met z'n allen volgens mij proberen goed uit te komen. Dat zal nog wel enige tijd duren, maar het gesprek is gaande. Marco.dijkstra@aliander.com, daar kunt u hem bereiken, mocht u nog vragen hebben. U krijgt de presentatie in ieder geval gestuurd. Ik zal het met Anneloes even afstemmen verder. En daarmee nemen wij afscheid voor nu. Mijn naam is George Parker. Dank u voor uw aanwezigheid en zeer actieve inbreng.
Dank jullie wel. Ja,
ik dank u natuurlijk, heren, voor de mooie presentatie. Heel duidelijk. Met name George, voor de begeleiding. Hartelijk dank. Geen tijd meer voor verdere vragen, helaas. Ik maak een einde aan deze vergadering. Ik zie u graag, tenminste de betrokkenen, bij de onderdeelsvormende commissie om 7 uur. Ik wens u allen een goede avond en een smakelijk eten. Tot ziens. En we kijken uit naar de volgende keer.
Geheel wederzijds.
Tot ziens.